Dit is een BNR-podcast.
Volt op vrijdag. Geert-Jan Haan.
Welkom bij Volt op vrijdag, 19 april 2024. Elke vrijdag om 4 uur een update over het vallen en opstaan van Volt. En vandaag met Teun Jansen, nummer 3 op de Nederlandse lijst voor de Europese verkiezingen van Volt. Goedemiddag.
Hey Geert-Jan, goed je weer te spreken.
Ja, jij kunt mij wel een beetje bijpraten, denk ik, over de aanloop naar de Europese verkiezingen. Nog 47 dagen te gaan. De peilingen van een paar weken geleden van Ipsos duiden erop dat er 2 zetels naar Volt Nederland gaan, om het even zo te zeggen. En die gaan dan Europa in. Jij staat op 3. Dat is dus nog een beetje billen knijpen. Je bent zelf de afgelopen tijd ook in Oekraïne geweest. Dus er gebeurt in jouw hoofd in aanloop naar die verkiezingen waarschijnlijk van alles.
Heel veel. Maar ik ben gelukkig net verhuisd naar het zuiden in Maastricht. Dus ik zit hier in een heel klein huisje op het platteland. Kan ik in ieder geval rustig ademhalen elke keer als er zoiets gebeurt. Als ik je langs zie komen. Ik kan je wel goed tot rust komen. Dus dat is fijn met alles wat gebeurt. Ja.
Waarom was jij met een aanzienlijke delegatie van Volt in Oekraïne?
Ja, goede vraag. Weet je, een paar maanden geleden, inmiddels was dit in, ik denk januari of zelfs november nog, had ik een gesprek met de co-lead van Volt Oekraïne. Dus we hebben ook zeg maar een Volt Oekraïne, die is vrij klein en wel groeiende. En Anastasia heet ze. En ik vroeg ernaar van jou, kunnen jullie eigenlijk helpen? Want jij bent natuurlijk op zoek naar mensen die in Volt Oekraïne erbij willen gaan. Die mee willen doen met Volt. Maar ook van hoe krijgen we je überhaupt de radar? Hoe maken we het zichtbaar? En toen zei ze eigenlijk van ja, kom gewoon langs. Dus kom naar Kiev. Ga met mensen, met EP-kandidaten. Met mensen van Europees bestuur ook. En laat je gezicht zien. En niet alleen zeg maar om te laten zien dat Volt daar is. Maar vooral om die oorlog op de agenda te blijven houden. Want het is nog steeds een existentiële oorlog voor ons. En als Rusland wint, dan moeten we opeens 4% van ons BNP in defensie gaan betalen. Krijgen miljoenen vluchtelingen. Ja, Geert Wilders lijkt dat niet te snappen, maar dat is wel zo. En dan is het hele idee van nooit meer oorlog van de Europese Unie is gewoon bankroet. Dus we wilden erheen gaan om het hoog op de agenda te blijven houden. We hebben een paar kandidaten die een hele goede kans maken om erin te gaan komen in juni. Dus mensen uit Spanje, Nederland, Duitsland, noem maar op. En die wilden we dus ook Oekraïners laten ontmoeten. Oekraïnse experts. We hebben gesproken met mensen, journalisten, activisten, oorlogsveteranen. Zelfs een onderminister van Economie. Diplomaten dus van hun verhalen te horen. En ook echt mee te maken hoe het is om daar te zijn. Hoe belangrijk die oorlog is. En Oekraïners zelf een stem te geven. Want er wordt heel veel over ze gepraat. Maar heel weinig met ze. En heel weinig door ze. En dat wilden we ook doen. Dus ja, veel verhalen kunnen delen. Ik ben nu bijvoorbeeld ook begonnen met een reeks. Misschien ken je Humans of New York, die Facebook post. Dus ik heb nu Humans of Kiev. Dus probeer ik elke week een verhaal te delen met een foto van iemand die we gesproken hebben, die we ontmoet hebben. Die drie dingen eigenlijk. Het op de agenda houden. De kandidaten meer kennis en ervaring geven wat er daar op het spel staat. En Oekraïne zelf een stem geven.
Maar het gaat om Europese verkiezingen. En Oekraïne hoort momenteel niet bij de Europese Unie. En ik weet wel dat dat niet helemaal in het straatje van Volt past. Maar ik zeg het toch even.
Mm-hmm. Ja, het is een terechte vraag. Je had net over de peilingen. Hè? En ik las laatst een artikel van Euractiv, volgens mij was dat. En dan zie je dat heel veel Nederlanders dit keer, volgens mij, iets van 10 of 11% waarschijnlijk meer dan vorige keer wil gaan stemmen. En waarom willen ze gaan stemmen? Nog steeds, natuurlijk gaat het over koopkracht, gaat over inflatie. Maar gaat ook over defensie, hè? Over verdediging. En ik denk dat de urgentie wel is binnengedrongen. Dat het Europese parlement daar ook een rol in kan spelen. Je zag laatst Guy Verhofstadt of All People. Die zei, we gaan het budget niet vrijmaken voor de Raad. Tenzij we nu instemmen om meer luchtafweer te sturen naar Oekraïne. Dus die rol van het EP die is daar. Die heeft daar gewicht in de ring. En mensen weten volgens mij ook wel dat als je op ons stemt als Volt, ook voor het Europese parlement, dan kunnen we daar ook een verschil in maken, ook voor die oorlog. Want die verbinding tussen Oekraïne, onze Europese defensie en ik denk ook de uitbreiding van de Europese Unie, dat is een en hetzelfde. En mensen misschien praten daar niet zo over. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om te blijven benadrukken. Dus daarom waren we er ook van. Het is gewoon prioriteit nummer 1.
Wat me wel de afgelopen dagen opvalt, ook als je kijkt naar de Europese top, de bijeenkomst bij de NAVO. Er zijn heel veel gesprekken over Oekraïne. Jij zegt ook terecht, nou, wij wilden met Oekraïners praten. Maar wordt er vanuit Europa door politici, en laat ik dan ook jou erbij betrekken, aspirant politici, worden er niet te veel beloftes aan Oekraïne gedaan? Worden er niet te veel verwachtingen gewekt? Want Oekraïne zit in de verdrukking. De situatie staat daar enorm op scherp. Mensen hebben veel houvast aan de beloftes die vanuit Europa komen. Alleen een heleboel dingen komen dan vervolgens niet en ze worden kapot gebombardeerd. Ja, dus ja, precies. Ik kan me voorstellen dat je daar toch ook wel een beetje heen gaat en dan denkt van, ik moet me wel inhouden, want ik kan een boel dingen niet waarmaken.
Ja, het is schandalig. Het is schandalig. Sinds november zitten de Amerikanen al te discussiëren over een steunpakket. En er wordt door politiek gedoe wordt dat er niet doorheen gekregen. Dat heeft gewoon direct impact op levens. Wij hebben het ook meegemaakt. De laatste avond werd ik om 4:00 wakker. Luchtalarm. Dan heb je een paar milliseconden de tijd om je telefoon te kijken van wat is er aan de hand. Je gaat naar een telegramkanaal. Oh, het zijn Shahed drones. Je rent vanaf de 12e verdieping naar beneden. En dat voelt ook heel vernederend. Hè? Dat überhaupt al naar beneden rennen van die trap van met je hoofd naar beneden. Je raadt naar zo'n schuilkelder. Ik kan me niet voorstellen hoe het is dagelijks voor Oekraïners om dat mee te maken. En Kiev is relatief veilig. Hè? En dan zit je 2-3 uur in zo'n schuilkelder. En dan voel je het ook. En dat was ook de dag dat de elektriciteitscentrale werd opgeblazen. Dus het heeft nu al direct effect. En we kunnen heel veel mooie beloftes maken. Maar het gaat erom voor concrete leveranties. En ik heb jou een draadje net gezien op Twitter. Dat ik lekker niet X noemen. Maar dat is precies wat het is. Er wordt heel veel beloftes gemaakt. Maar we kunnen heel concreet een paar systemen leveren. Je hebt iets van 100 Patriots die nog ergens over de Europese Unie verspreid zitten. En ik snap de afweging, hè, van als je nu luchtafweer levert, dan heb je ergens een gat in je NAVO-luchtverdediging. Ergens in Spanje, ergens in Italië, Nederland, Denemarken, noem maar op. Maar als deze oorlog de frontlinie is, ook voor je eigen defensie, en je levert dus nu niet genoeg om daar te winnen, dan rukken de Russen op. En dan moet je straks dubbel zoveel gaan investeren om die luchtafweer op peil te houden. Dus ik snap dat gewoon niet. Ik snap er niets van. En het gaat over hele concrete dingen. Het gaat over Patriots, het gaat over IRIS-T. Bestaande misschien oude luchtafweer uit de Sovjet-tijd. Die we ook nog kunnen leveren uit heel veel Europese lidstaten. En weet je, dit is ook wat iedereen ons vertelde daar. Al die Oekraïners die we spraken, vroegen we, wat is jullie topprioriteit op dit moment? Luchtafweer. En het tweede wat ze altijd zeiden was die bevroren Russische tegoeden. Er ligt 300 miljard euro in de Europese Unie. Dat is bloedgeld dat wij als Europa betaald hebben in Rusland voor gas en olie. Dat ligt nu gewoon in Brussel. Dat kunnen we inzetten om al die wapensteun te kunnen betalen. Dus je hoeft niet in de portemonnee te duiken van Nederlanders. Je kunt 300 miljard euro, wat dat ligt aan gewoon, en Russisch bloedgeld gebruiken om Poetin zelf voor die oorlog te kunnen laten betalen. En zelfs daar is blijkbaar niet genoeg politieke wil voor. Ja, als dit een oorlog is die zo belangrijk is voor onze basisveiligheid en we durven daar niet eens over te praten. Ja, dus daarom waren we er ook, hè? Om dit ook op de agenda te plaatsen. Van doe dit, het is de bare minimum die je kunt doen eigenlijk.
Ja. Hey, voordat je kandidaat Europarlementariër werd, was je EU-expert bij Klingendaal Instituut. Dus jij hebt jarenlange ervaring als het gaat om Europa, wat er op ons continent gebeurt. Toch nog even die vragen over die verwachtingen en die valse hoop. Ben je ervan bewust dat als jij Europarlementariër zou kunnen of mogen worden, dat je dan echt op een soms op een koord danst van iets dat je wil, maar iets dat je niet waar kan maken en waar je dan ook op afgerekend mag worden natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Daar heb je dan niet meer verantwoordelijkheid in. En het is een wederzijdse dans ook, hè, van de Oekraïnse kant ook. We hebben ook gesproken met mensen die daar in de toetreding werken van een land. Misschien allemaal verhalen verdelen en ik beantwoord je vraag wel hoor, maar we hebben Xenia ontmoet en dat is een vrouw die werkt daar in de overheid. En zij is verantwoordelijk voor die politieke relatie met die 27 lidstaten van de Europese Unie. Zijn vrouw van eind 20, die moet de interne politiek van Luxemburg en Malta en zo leren doorgronden. Heel indrukwekkend. En dan vraag je haar van jou, hoeveel uur werk je per week? En dan geeft ze het antwoord terug van, ja, hoeveel uur zit er in de week, weet je wel? Dus het zijn mensen die gewoon dagelijks daarvoor knokken, daarvoor vechten. En natuurlijk hebben ze het een spagaat. Van als je naar je bevolking gaat zeggen, ja, weet je, aan het eind van deze gruwelijke oorlog, na al deze vernietigingen, al dit dood en verderf, is daar Europees lidmaatschap. Dat is wat ze beloven aan een bevolking. Dat is het enige wat ze hoop geeft. Maar ja, als je dan gaat zeggen, het gaat 10 jaar duren, dan motiveer je mensen niet. Dus daar maken ze soms keuzes in. Je kunt je afvragen van, ja, is het verstandig als je bevolking verlooft? Bijvoorbeeld, oh, binnen 2 jaar zit je erin. Dus dat is een wederzijdse dans. En wij moeten als Europa ook, als je zegt, oh, tegen 2030 bijvoorbeeld word je lidstaat, Dat is nu een soort van gezegd door Charles Michel en anderen. Dat lijkt een beetje momentum te worden. Ja. Dan moet je dus ook de stappen zetten om je daarvoor klaar te maken. Van hetzelfde dat de Oekraïners wel het huiswerk zelf op orde krijgen binnen een paar jaar. Ze hebben die hervormingen gedaan. Ik heb ook de mensen ontmoet die daar keihard, vooral binnen een maatschappelijk middenveld, echt voor knokken. En de overheid er ook echt accountable over houden dat die hervormingen gedaan worden. Maar als je als Europese Unie dus niet bereid bent om zelf hervormingen door te voeren. En er worden hele pijnlijke discussies. Je hebt het over eerlijkheid. Ja, klopt. We moeten naar het landbouwbeleid gaan kijken, naar het budget, naar de besluitvorming. En dat gaan heel veel Nederlanders niet leuk vinden. Maar aan het eind van die route, als je die hervormingen maakt, heb je een veiligere, grotere Europese Unie met een grotere interne markt die klaar is voor die uitbreiding. Dus daar moeten we nu over beginnen te hebben. Wat is ook de prijs daarvoor? Hè? Wat moet je gaan hervormen? En dat zijn heel veel ingewikkelde dingen. Maar daar pleit ik ook heel erg voor nu, dat we die discussie gaan beginnen over die uitbreiding. Mm-hmm. En niemand heeft het daar nog over in de politieke discussie hier in Nederland. Over wat dat is en hoe lang dat gaat duren. Als je er nu mee begint, dan krijg je geen scenario zoals we in 2016 hadden. Met dat associatiereferendum. Waarin mensen geen idee hebben waar het over gaat. Ergens over stemmen. En dat heeft enorme geopolitieke gevolgen. Dus neem mensen serieus en ga met ze in gesprek over wat hun zorgen zijn over die uitbreiding. Dat is wat ik vooral heel erg voor pleit nu.
Ja. Nou wil Volt een heleboel. Dat wil elke politieke partij, zeg ik er maar even bij. Maar jullie hebben natuurlijk een toekomstvisie. Jullie hebben een andere kijk op de wereld dan nu misschien de politieke realiteit is. En ook dan kom je weer uit bij verwachtingsmanagement. Je maakt nu zelf vanuit Oekraïne mee hoeveel dingen er kunnen worden geroepen. Hoeveel dingen kunnen worden beloofd. Mooie woorden, maar geen daden. En dat lijkt me toch nogmaals iets ingewikkelds als je voor een radicaal ander beleid staat. Radicaal is het woord dat jullie partij veel gebruikt. Dus in the end, ook al kom je met een paar mensen straks in het Europees parlement, ook al word jij nummer 3, je gaat over 5 jaar waarschijnlijk op een heleboel dingen worden afgerekend.
Ja, en dat is waarom ik me dus ook al voordat ik me hier voor kandidaat stelde, hier sinds het begin van die invasie al keihard voor ingezet heb. En dat doe je via hele concrete dingen. En dat heb ik gedaan via bijvoorbeeld met de mensen die daar verantwoordelijk zijn voor een toetredingsproces. Ze te trainen over, oké, wat heb je nodig? Welke taal moet je spreken om met de Europese Commissie te onderhandelen? Welke vormen moet je doorvoeren? Hoe werken de politieke relaties? Waarom zegt Orbán of doet Orbán dit? Dus daar ben je dagelijks mee bezig. En dus ook buiten die kandidatuur, buiten wat wij heel erg graag willen bereiken in het Europees Parlement, vind ik dat je er ook overtuigd van moet zijn en dat ook gewoon in je hele leven moet uitstralen. En dat is wat ik hoe dan ook, wat er ook gaat gebeuren in juni 2024, blijf ik er ook mee doorgaan. En ik wil heel graag de mensen die daarmee bezig zijn vanuit de Oekraïnse kant en de Europese kant met elkaar verbinden, zodat ze elkaar kunnen vinden en ook echt die hervormingen kunnen doorvoeren. Uiteindelijk gaat het over hele technische, hele concrete dingen, dat weet jij ook. Maar het is een gekke dans, hè. Het is een balans tussen, je moet wel een duidelijk politiek signaal laten horen van tegen dit jaar willen wij op deze plek zijn met een hervormde Europese Unie die is uitgebreid. Als je dat niet doet, krijg je niet de noodzakelijke maatschappelijke discussie over wat je moet doen om daar te komen. En dan gaat het ook niet gebeuren. Dus je hebt gelijk, maar het is ook een afweging en een balans tussen beide dingen. En ik doe dat allebei heel graag. En ik denk ook de kandidaten nu na deze reis ook. Want ja, we kwamen veel mensen ook naar me toe achteraf. Ik heb deze reis ook voor een groot gedeelte georganiseerd. We hebben veel geleerd, veel mensen ontmoet. En het is nu ook heel duidelijk wat er gedaan moet worden. En dan vergroot je ook de kans als je erin komt, dat je die beloftes ook kan waarmaken. Hè? Ja, klopt, je zet een stap in het donker. Maar dat is ook de Europese Unie. Je zet een stap in het donker, na oorlog. En ik wil er wel voor zorgen dat we in een periode komen na oorlog en niet voor oorlog.
Ja, dus ben je ook aan het nadenken over vrede? Er is vaak discussie over, moet er nou wel of niet al gesproken worden over vrede, moet daarop worden ingezet? Of kiezen we puur voor de militaire lijn als we het hebben over het steunen van Oekraïne? In de Tweede Kamer is daar veel discussie over. Er was een voorstel van Forum voor Democratie, dat is afgeschoten. Klopt. Maar in principe hoeft het niet verkeerd te zijn om over vrede na te denken. Dus toch even, hoe staan jullie daarin?
Ja, goede vraag. Ik denk, hier zijn twee dingen heel belangrijk. Het ene is dat als we het hebben over vrede, wat betekent vrede? Vrede betekent niet dat je een wapenstilstand inzet, terwijl de basis, hè, doelstellingen van Rusland niet veranderen, en zolang je Oekraïne geen veiligheidsgaranties geeft. Als je die twee dingen niet doet, dan is het gewoon een pauze voor Poetin om te herbewapenen en voor ronde 2 te gaan. Ronde 2 waarin hij waarschijnlijk veel meer wapens heeft, een duidelijke strategie heeft, En het gewoon nog een keer probeert tot hij zijn doelstellingen bereikt heeft. En laten we heel eerlijk zijn, dat zijn imperiale doelstellingen. Dat is niet zomaar, niet over veiligheidsgaranties of whatever. Dus dat verandert niet op korte termijn. Dan moet je realiseren dat vrede niet betekent, oké, we gaan onderhandelen met Poetin. Poetin heeft zijn eigen doelstellingen, daar breek je niet doorheen. Dus dat is één ding. Dus vrede betekent duurzame vrede. Dat kun je alleen bereiken via een Rusland dat verslagen is op het slagveld. Een toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie en eigenlijk ook tot de NAVO. En dat is natuurlijk iets waar wij niet voor... Ja, daar moeten de Russen zelf voor kiezen. Hè? Dat ze een andere regering krijgen. Dat hun land decolonialiseert, de-imperialiseert. Het zijn allemaal grote woorden, maar dat betekent hele concrete dingen. Dat betekent dat Rusland niet Rusland is, maar echt een Russische federatie. Het zit in de naam, maar het is het in de praktijk niet. Het is een gecentraliseerd land. Mm. Een federatie is een echte federatie. Met autonomie, met burgerrechten, met mensenrechten. Over vrede. We hebben het ook over wederopbouw. Hè? En we hebben ook die mensen gevraagd die we spraken. Activisten, mensen die bij NGO's werkten, overheid. Van hoe zit het met die wederopbouw? Nou, ten eerste zeggen ze heel helder. We hebben nu al problemen met ons budget. We hebben nu al gaten eigenlijk zitten, zelfs met die Europese steun. Dat als Amerika niet dat steunpakket aanneemt, hebben we volgend jaar echt enorme problemen. Weet je wat ik heb gehoord? Is dat ze nu al geld halen. Dat bedoeld is voor een defensie. Om echt de basis van de basis van de sociale zorg te kunnen betalen. Dus pensioenen en zo voor oudere mensen. Daar worstelen ze nu al mee. Ze moeten nu ook kiezen tussen een luchtafweerraket en een pensioen van een man van 68. Daar kiezen ze nu al tussen. Dus als je gaat zeggen, wederopbouw, laten we een ziekenhuis bouwen, laten we een school bouwen. Ja, dat is prachtig. Daar moeten we ook echt over nadenken. Maar als je nu een school bouwt, wordt die morgen weer opgeblazen door de Russen. En geloof me, je hebt misschien ook die documentaire gezien, 20 Days in Mariupol. We hebben ook mensen gesproken, dat waren veteranen van Azovstaal. De Russen zijn niet bang om een ziekenhuis of zelfs een kinderziekenhuis op te blazen. Dus wederopbouw betekent dat je goed nadenkt over welke sectoren hebben dat geld nu nodig. Dan moet je nadenken over dingen als de defensieindustrie bijvoorbeeld, hè, de energiesector. Dingen die weerbaar zijn, maar ook groei kunnen veroorzaken voor Oekraïne, ook in oorlogstijd. Want deze oorlog is niet morgen voorbij. Ze hebben wederopbouw nodig, maar hoe doe je dat op een manier dat het niet meteen verloren gaat, al dat geld? En die Russische bevoorrechte goede, en dan eindig ik, maar die moet je vooral nu inzetten voor de defensie. Als je het land veilig houdt met luchtafweer, met lange afstandsraketten, zodat ze zelf offensieve Russische wapens kunnen uitschakelen, dan heb je straks ook de ruimte om voor de wederopbouw. En dan kun je scholen gaan bouwen, dan kun je ziekenhuizen gaan bouwen. Dan heb je een Europese toekomst, maar dat doe je pas als je de oorlog wint.
Ja, maar dit is wel weer een mooi voorbeeld van iets waar je uiteindelijk, ik zeg niet in het midden bij gaat uitkomen, maar waarbij je toch met elkaar, met andere partijen in jullie geval, in de politiek afspraken gaan maken. Wat is jullie doelstelling? Wat is de doelstelling van een andere partij? Met wie kun je samenwerken? En hoe kom je al polderend tot een koers die je vaart? En dat kan een Oekraïne-koers zijn binnen de Europese Unie. Dat kan ook op het gebied van wederopbouw zijn natuurlijk. En als we het dan hebben over vrede, want ik vind dat toch een interessant punt. Jouw oud-collega bij Klingendaal, Bob Deen, die is zijdelings betrokken bij de vredesbesprekingen. Zwitserland, zo heeft hij afgelopen week in Nieuwsuur ook verteld, Zwitserland organiseert in juni een internationale vredesconferentie over de oorlog in Oekraïne. Ja. Kunnen we naar vrede toewerken? Waarbij de discussie natuurlijk is, welke landen in de wereld willen eventueel meedoen, meedenken over die vrede? En ja, we weten dat we anders in de wedstrijd staan dan India, Brazilië, China, uiteraard absoluut. Rusland. En je gaat uiteindelijk, je kan maximaal inzetten zoals Zelensky ook doet, maar je gaat altijd op een ander punt uitkomen. Je gaat nooit op punt 10 uitkomen als Zelensky dus zijn 10-puntenplan heeft. En dat geldt natuurlijk ook voor de politiek. Ja. Je gaat nooit uitkomen waar je wil uitkomen, maar je moet je ergens tevreden mee stellen. En daarom stel ik dus die vraag over vrede en over die vredesonderhandelingen. Vind jij dat, en vindt Volt, dat je daar wel over moet nadenken, dat je wel daarop moet inzetten, ook al zou het kunnen dat je een veer moet laten?
Tuurlijk, maar dat moet wel echt vrede zijn. Er moet een discussie zijn over echt vrede en de voorwaarden die tot die vrede kunnen leiden. En dat Ukrainian Peace Plan waar jij het over hebt, dat is een goed voorbeeld daarvan. Heel veel respect voor Bob trouwens, die daar inderdaad heel veel over nadenkt. Ook vanuit de Nederlandse positie en die van Klingendaal. Ik ben ook in Ethiopië geweest vorig augustus. Ook voor mijn voormalige werk nog. En dan spreek je ook met mensen uit het globale zuilen. zuiden, zeg maar, een globale meerderheid. Ethiopië is daar een van de grotere landen van. En dan merk je ook hoe verschillend dat is, die optiek over hoe groot deze oorlog is, hoeveel implicaties voor de rest van de wereld. En daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Dit is een oorlog tegen het internationaal systeem, tegen onze het multilaterale systeem. Maar dat wordt niet zo gevoeld in heel veel andere landen. En ik begrijp ook de zorgen die er worden geuit over, waarom zijn wij zo luidkeels hierover voor Oekraïne, terwijl bijvoorbeeld wat er nu gebeurt in Gaza een hele andere opstelling hebben. En daar moeten we heel eerlijk en open over zijn. Maar vrede. Natuurlijk kun je nadenken over, waar moet je op uit kunnen komen? Wat zijn de basisvoorwaarden voor vrede? En als je met Oekraïners zelf praat, die zijn er ook heel erg flexibel over. Hè? We hebben met experts gesproken in het New Europe Center. Dat is een beetje het Klingendaal van Oekraïne, als ik het zo mag zeggen. En die hebben ook heel goed over nagedacht van, wat zijn de voorwaarden voor vrede? En natuurlijk wil iedereen volwaardig NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Natuurlijk wil iedereen dat ze al hun territorium terugkrijgen, maar je moet ook nuchter nadenken over wat kun je bereiken om zo snel mogelijk op een duurzame manier die slachtoffers te stoppen. En één scenario wat ik vaak langs hoor komen van Oekraïners zelf, is het West-Duitsland scenario. En ja, dat is heel lastig, die discussie, want ze willen volwaardig lidmaatschap van de NAVO. Maar het West-Duitsland scenario betekent bijvoorbeeld dat je de gebieden die nu gecontroleerd worden door Oekraïne, dat je die toelaat tot de NAVO en dat ook artikel 5 daarvoor gaat gelden. Maar dat je dus eigenlijk, en dat is eigenlijk heel cynisch, maar dat je dus het front bevriest met daadwerkelijke veiligheidsgaranties, hè, van Europese en Westerse landen. En dat je, dat je inzet op een muurvalscenario. Dat je hoopt dat ons systeem uiteindelijk aantrekkelijk en sterker is. En dat er iets gaat gebeuren waardoor uiteindelijk die muur weer kan openbreken.
Je kunt ook
en dat
contact,
is denk ik, dat zijn de dingen waar je over moet nadenken.
Je kunt ook contact opnemen met Volt Cyprus. Het Cyprus scenario.
Ja, precies. Ja, die hebben er ook ervaring mee. Precies. Maar dat is ook onze kracht. Wij hebben gelukkig mensen uit landen die al ervaring hebben met allemaal van dit soort dingen. En dan kom je bij elkaar. Hey, ik heb ook een Tsjechische collega. Wij hebben ook samen een stuk geschreven over die beïnvloeding bijvoorbeeld. Door Russische agentschappen van onze politici. Ja, dat is een kracht die Volt wel heel erg heeft. En daar moeten we ook uit putten.
Ja. Het is nog wel een beetje een... ik weet niet hoe de Oekraïne-reis heeft bijgedragen aan de eenheid en saamhorigheid. Maar het ene Volt is natuurlijk het andere niet. Het is af en toe nog een beetje een houtje-touwtje organisatie. Ik weet niet of dat gevoel wat sterker is geworden of minder sterk is geworden door die reis naar Oekraïne. Dat je denkt van al die Volten hier, met z'n allen kunnen we toch wel wat?
Nou, de mensen die daar waren, waar we mee op reis zijn gegaan, dat waren voor een groot gedeelte ook wel echt kandidaten die een goede kans hebben om erin te kunnen komen. En die willen we dus ook, die wilde ik ook heel graag de middelen en de kennis geven van wat staat hier op het spel. Wat kun je straks doen als je het EP inkomt? Dus wat dat betreft was het wel een bijzonder en ook heel erg nuttig bezoek. En weet je, het gaat ook niet echt over ons, het gaat ook over wat zij willen. En elke Oekraïner die we spraken en we vroegen van, wil je met ons in gesprek gaan? Dus de eerste vraag, wil je dat überhaupt? Maar iedereen was heel erg enthousiast over dat wij langskwamen. Want er komen ten eerste steeds minder mensen langs überhaupt om te praten met ze. En uiteindelijk zijn wij wel mensen die wij zien toch wel in dat deze oorlog, hè, ook voor Europa echt een basisveiligheidsrisico is. En als je weet wat er op het spel staat en wat we kunnen doen om die oorlog te beëindigen, dan kun je uiteindelijk ook effectiever zijn en het helpen oplossen. Dus dat is waarom we ook waren. Gelukkig waren we ook wel mensen die dat ook echt, echt bloedserieus namen. Ik was er met Anna en Renier ook bijvoorbeeld. En die namen het heel serieus. En ook de veiligheidsvoorbereidingen ook. Hè. Je moet natuurlijk wel goed voorbereid zijn op zo'n reis. En dat betekent echt tientallen uren aan veiligheidsbriefings en apps downloaden. Gewoon 100% zeker zijn dat je alles voor voorbereid bent. En we waren wel met een hele serieuze groep daarvoor. En dat vond ik eigenlijk ook echt heel inspirerend.
Ja, en ik doel met mijn vragen. Natuurlijk gaat Oekraïne zelf over wat ze willen. Maar in aanloop naar de Europese verkiezingen. Stel dat jullie in het Europees parlement komen met een aantal zetels. Jullie dragen een boodschap uit die aanslaat in een groot deel van Oekraïne. Maar ik bedoel ook met de ontwikkeling van Volt. Ik wil natuurlijk wel dan dat mijn stem naar een stabiele organisatie gaat. Hè? Het is een partij in opbouw natuurlijk, een beweging in opbouw. Maar Volt Nederland, Volt Duitsland is natuurlijk al anders georganiseerd dan een Volt Cyprus waar ik het net over had.
Ja.
Absoluut. Ik wil wel dat mijn stem dan niet wordt verkwanseld, Teun, omdat jullie nog niet een stabiele organisatie zijn.
Tuurlijk, en dat is ook waarom we dus hierheen gegaan zijn om bijvoorbeeld ook een Volt Oekraïne, dus de steun te geven en ook de middelen straks om een serieuze organisatie te kunnen worden. hetzelfde veel van de landen die in Centraal- en Oost-Europa liggen, die ook in VOLT zitten. Die ook meegegaan zijn en die nog niet zo'n grote organisatie achter zich hebben. Maar die ook met zo'n bezoek en wat je daarvan leert, ook kunnen doorbreken in hun eigen land. Vooral denk bijvoorbeeld in Tsjechië. Peter Pavel is een grote leider nu van veel van die creatieve initiatieven om Oekraïne te helpen. Nou, een van onze Tsjechische kandidaten is ook meegegaan, Slavomir. Dus die kan ook op basis van deze reis weer ook vol Tsjechië helpen, laten groeien. En dus echt een serieuze kracht te maken, ook in het politieke landschap van Tsjechië bijvoorbeeld. Dus zeker, daar heb je helemaal gelijk in.
Dankjewel, Teun Jansen. Nummer 3 op de lijst namens VOLT Nederland voor de Europese verkiezingen. Over 47 dagen. Ja, je wordt al een beetje zenuwachtig, denk ik, toch?
Ja, natuurlijk stiekem wel een beetje. Het kan gebeuren. Het kunnen gewoon 3 zetels of meer worden.
Ja. Zit je net in Maastricht en dan? Ga je dan naar Brussel?
Ja, geografisch ligt het dichterbij dan Den Haag van Brussel. Maar met de huidige treinverbinding is het eigenlijk verder dan Den Haag uit Brussel. Maar daar gaan we ook helpen fixen, hopelijk, de komende 5 jaar.
Oké. Nou, we horen het over een paar weken, Teun. Dank je wel voor nu.
Yes.
En succes met het landen weer in Zuid-Limburg na die reis naar Oekraïne.
Dank je wel.
Oké. Dit was VOLT op vrijdag. Bedankt voor het luisteren. Tot vrijdag.